Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het vierde en het vijfde vers van Psalm 90. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. En wanneer uw toorn en gramschap ons bezwaren. 90, vers 4 en vers 5. Wij lezen het woord Gods uit het boek der Psalmen. We lezen de 51ste En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 38, vers 3. Door uw gramschap fel ontstoken, is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. 38, vers 3. Een psalm van David voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden, God, zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Wij doen u belijdenis van ons geloof en spreken daar aan ieder in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, toen wij 2 weken geleden met elkaar in de zondagavonddienst een begin maakten met het 3e onderdeel van de leer der genade en met verwijzing naar de Dordtse leerregels, de volgorde waarvan wij dus ook in deze prekenserie gebruik maken. Toen heb ik u gezegd dat het in dat 3e onderdeel gaat over wat de Bijbel ons zegt over onze zondige verdorvenheid. Daar spreken de Dordtse leerregels van in paragraaf 1 en 2 en 3 van hoofdstuk 3 en 4. Daar sprak ook de apostel Paulus van, onder andere in de eerste verse van het 2e hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs. En daar hebben we met name onze aandacht dan ook aan gegeven. Maar als we dat stukje uit Efeze 2 nog eens een keer met elkaar lezen, dan komen we tot de ontdekking dat daar nog een uitdrukking in staat die wij nog niet hebben overdacht. En dat is een uitdrukking die je ook tegenkomt in de Dordtse leerregels, in dat gedeelte wat ik u zojuist ook al noemde. Ik ga u daarom de verse 1 tot en met 3 van Efeze 2 nog een keer lezen. En daarna lezen wij ook de paragrafen 2 en 3 van hoofdstuk 3-4 uit de leerregels. Dus eerst Efeze 2, vers 1 tot en met 3. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, naar van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. En waar het mij dan met name om gaat, dat is om die laatste zin in vers 3. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. En dan lezen wij nu uit onze Dordtse leerregels 3-4 de paragrafen 2 en 3. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Namelijk, hij verdorven zijnde, verdorvene. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is, niet door navolging gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting van de verdorven natuur. Over zulks zo worden alle mensen in zonden ontvangen en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde. En willen nog kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Tot zover dit gedeelte uit onze confessie. Laten wij nu samen de Heere om zijn zegen bidden. Barmhartige God, wij zoeken vanavond allereerst weer uw heilig aangezicht. We danken u dat we bij elkaar mogen zijn op deze plaats, door uw goede hand geleid en in staat gesteld om hier onder de verkondiging van het evangelie te komen, voor de tweede keer al op deze dag. Nu om een boodschap te horen die spreekt ook vanuit uw eigen woord en getuigenis van de zonde en haar verschrikkelijke gevolgen. Maar ook daar laat u het vanavond niet bij, heren. Want we mogen, ook als het gaat over de kennis van onszelf en de kennis van onze verlorenheid en verdorvenheid, toch ook horen van de weg die gij voor mensen zoals wij hebt willen ontsluiten in de Heere Jezus Christus. Zondaren liggen inderdaad verloren. Ze zijn diep schuldig. En we hoorden het zojuist vanuit een van onze belijdenissen. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. En we kunnen onze verdorven natuur niet veranderen. En we willen dat zelfs ook niet. Heren, als de situatie dan zo is, zoals u dat zelf ook zegt in uw woord, dan zijn wij toch wel hulpeloos en hopeloos verloren. Dan is er van ons niets meer te verwachten. Dood in de misdaden en de zonden, zo hoorden we al eerder in de verkondiging van uw woord. En vanavond krijgen we die andere toch wel hele zware woorden te horen, dat we van nature kinderen des toorns zijn. En dat was al zo toen we op de wereld kwamen. Daarom stonden we er toen ook al buiten. En we zullen er altijd buiten staan, als het van ons afhankelijk zou zijn. Heren, doordring ons ook van deze waarheid van uw woord. We moeten dat iedere keer opnieuw te horen krijgen, heren. Want het is een waarheid die gij weliswaar verkondigt, maar waar wij nogal doof voor zijn. Het is een boodschap die ons ook niet in het gevlei komt. Het is een boodschap die we daarom schuwen. En we horen liever wat anders. Dat is ook niet nieuw. Want dat was vroeger ook al zo, daarvan hebben de profeten ook al weet gehad, dat hebben ze ondervonden. Als zij een boodschap van u brachten, dan werd er tegen hen ook al gezegd, spreek ons zachte dingen en schouw ons niet die dingen die u ons voorhoudt. En zo zal het altijd wel zijn geweest en zo is het vandaag nog. Heren, we horen liever wat anders. Niet een boodschap waarbij wij ontmaskerd worden, waarbij wij alle grond onder de voeten kwijtraken, waarbij wij naakt uitgeschud worden, maar we willen liever aangekleed worden en we willen liever opgebouwd worden. En toch acht u het nodig, heren, en daarom staat het ook op verschillende plaatsen in uw woord en daarom belijden we het ook met de belijdenis van de kerk. U acht het nodig dat wij er keer op keer aan herinnerd worden wie wij door de zonde geworden zijn en hoe u ons aantreft en waarom de Heere Jezus zo'n zware weg moest gaan en waarom hij onder de toorn Gods moest bezwijken en waarom hij bij zijn intrede in Gethsemane droevig en zeer beangst is geworden. Dat hangt met onze ellendigheid samen, heren. Als het zo erg niet was bij ons, hoefde het zo erg voor hem ook niet te zijn geweest. En nu bidden wij van u, doe ons deze dingen ook verstaan en ook van harte onderschrijven en voor uw aangezicht erkennen en belijden. Maar wilt gij zo ook de weg der genade ons openen en het heil in Christus ons des te dierbaarder maken en die volkomen zaligmaker des te meer betekenis geven om zo onze ogen ervoor te openen, heren, dat de Bijbel spreekt van zonde en genade, maar juist genade voor verlorenen en voor onwaardigen. Heren, wees zo in ons midden. wilt gij zelf door uw Heilige Geest uw woord ook toepassen aan onze harten, het evangelie indragen in onze ziel en het kracht doen hebben voor de eerste keer of bij vernieuwing. Heren, kennen we u niet, leven we zonder u, leven we zonder uw genade, leven we dus uitermate gevaarlijk. Want als we zo leven en zo zouden gaan sterven, dan is het voor altijd verloren. Dan bidden wij van u, Heere, open onze ogen nog op tijd. En geef dat wij nog op tijd het heil gaan zoeken, terwijl het er nog is. Terwijl het ook nog bereikbaar is. Terwijl het ook nog ontvangen kan worden. Kennen we door genade iets van de omgang met u? Hebben we geleerd, niet alleen wie we zelf zijn, maar ook wie gij voor zulke mensen als wij zijn wilt wezen. Heren, verdiep die kennis dan. Doe meer en meer zien van de ellende aan onze kant, opdat des te meer de Heer Jezus Christus gestalte voor ons zal krijgen. En opdat Hij voor ons alles mag gaan worden. Dat wil Hij toch ook zijn. Heren, gedenk ons zo in uw genade. En wilt u weren en wegnemen alles wat aan onze kant ons in de weg zou kunnen staan. Of wat de duivel zou kunnen gebruiken om de loop van uw woord tegen te houden. Laat de duivel er ook niet in slagen om ons afkerig te maken van de boodschap. Maar geef dat de Heilige Geest ons gewillig zal doen zijn om te aanvaarden wat u ons zegt. Geef uw zegen zo over uw woord, Heren, en geef bekwaamheid om te spreken en geef genade om te luisteren en te verstaan. Zegen uw woord overal, laat de werking van uw Heilige Geest ermee gepaard gaan en laat het rijk van uw Zoon Jezus Christus mogen worden uitgebreid. Zegen alle arbeid in uw Koninkrijk, verheerlijk uw naam in het leven van jongen en ouden, in het leven van mensen die allemaal op weg zijn naar de eeuwigheid, naar de rechterstoel, die voor God moeten verschijnen en die alleen maar behouden kunnen worden als ze een borg- en zaligmaker hebben. Heren, verheerlijk uw genade in het leven van velen over de ganse aarde en wil daartoe uw onmisbare zegen hechten aan de middelen der genade die gebruikt worden in uw koninkrijk. Heren, wees u met allen die een moeilijke weg moeten gaan, die bestrijders kennen, geestelijke aanvechtingen kennen, die worstelen met duisternissen die over hun ziel kwamen. Heren, wij bidden van u, doe het licht van uw genade doorbreken, zoals u dat ook in het leven deed van David, van wie wij zijn worstelingen in de duisternis een ogenblik geleden gehoord hebben. Wilt u in uw ontferming denken aan allen die door Satan worden belegerd en die het zicht op uw genade zijn kwijtgeraakt. Heren, laat uw geest genadig en heerlijk werken. We danken u dat zuster Agatha Bom weer in de kerk mag zijn vanavond, na al die weken en mogelijk ook wel maanden dat ze niet in de kerk kon zijn, eerst vanwege haar ziekenhuisopname en toen vanwege die periode van herstel die ze thuis moest doorbrengen. Heren, u maakte het wel tot nog toe en u gaf haar het voorrecht om met het volk weer te vergaderen in uw bedehuis. Bezoek ook haar met uw heil en spreek door uw woord en door uw geest tot haar hart. Verzoen onze zonden, vergeef ze ons, neem ze genadig van ons weg, om Jezus wil. Amen. We zingen de versen 2 en 3 van Psalm 51, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, en het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. 2 en 3. Van 51. Het zal vanavond dus in bijzonder gaan om die uitdrukking die wij en in de Bijbel, maar ook in onze belijdenis aantreffen. Namelijk dat wij van nature kinderen des toorns zijn. En zodoende komen wij vanavond ook in aanraking met wat de Bijbel ons zegt over de toorn van God. Wat moeten wij verstaan onder die uitdrukking? Kinderen des toorns. De kerkvader Augustinus is wel genoemd een zoon van tranen. En dat werd zo gezegd omdat zijn moeder Monica nogal wat tranen om hem geschreid had. Vanwege zijn levensstijl in zijn jonge jaren en eigenlijk nog tot al in middelbare leeftijd toe. Ze heeft er wat verdriet van gehad, van het gedrag van haar zoon en van de goddeloosheid die hij heeft bedreven in die periode toen hij nog onbekeerd voortleefde. En vanwege het feit dat zij zoveel tranen over hem geschreid had, is hij wel eens een zoon van tranen genoemd. Dat wil zeggen dat er een nauwe relatie was tussen Augustinus en de tranen van zijn moeder. En als een mens een kind des toorns genoemd wordt, dan bedoelt die uitdrukking dat er een relatie is tussen die mens en de toorn van God. Een nauwe relatie, een nauwe verbondenheid. Dat de mens onafscheidelijk verbonden is met de toorn van God. Want die ligt op hem. En dat dat zo is, laat de Bijbel ons op verschillende plaatsen heel duidelijk weten. Laat ik u een paar van die plaatsen noemen, gemeente, want ook dit is onderdeel van Gods openbaring. En ook dit dienen we te weten. En niet alleen te weten met ons hoofd, maar ook met ons hart. Vers 18 van Romeinen 1. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. God toornt over de mensheid, omdat die mensheid in het algemeen gesproken niet anders doet dan de waarheid Gods in ongerechtigheid onderdrukken, wegdrukken uit hun leven. Een ander woord, eveneens uit de Romeinenbrief, een hoofdstuk verder, vers 5 van hoofdstuk 2. Maar naar uw hardheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Gaat een mens maar door in de weg die hij zelf gekozen heeft, de weg van de zonde, de weg van de ongerechtigheid wel. Paulus laat hem weten dat hij op die manier zich rijk maakt. Hij vergadert een schat. En wat is dat dan voor een schat? Als een schat maakt hij zich rijk met de toorn van God. En die schat zal hij ontvangen op de dag des toorns. Ik denk ook nog even aan een woord uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, het zesde vers. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen, en Paulus heeft in het voorafgaande een aantal van de ongerechtige dingen genoemd, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Wel nu, deze en andere woorden uit de Heilige Schrift maken het ons duidelijk dat de zondaar blootgesteld is aan de toorn van God. En wat is die toorn van God dan? Dat is niet een ongecontroleerde hartstocht of een uitbarsting van woede. Bij mensen is het vaak wel zo, een woede-uitbarsting. Dat de mens in één keer zijn toorn tegenover een ander mens tot uiting brengt. Onze toorn is nooit zuiver. Maar is altijd, ook al is het gerechtvaardigde toorn, dan is die toorn altijd nog vermengd met de werkingen van ons vlees. Juist dan komt openbaar hoe vleeselijk we vaak ook zijn. Maar dat is bij God natuurlijk niet zo. In God is geen onrecht, in God is geen ongerechtigheid, in God is niet de werking van zondig vlees. Gods toorn is dan ook anders dan die van ons. Gods toorn is altijd heilige toorn, overeenkomstig zijn eigen heiligheid. Gods toorn is, zo zou je het kunnen zeggen, zijn absolute weerstand tegen de zonde. Je zou kunnen zeggen, Gods toorn is de uiting van zijn heilige afkeuring van de zonde. Zijn heilige reactie op de zonde. Want God reageert op de zonde van mensen. Hij kan die zonde namelijk niet verdragen. Die is zo tegen zijn heilig en rechtvaardig en goede wezen, zo tegengesteld aan alles wat God is, die goed is, die heilig is, dat hij daar wel op moet reageren. Afwijzend op moet reageren. God is, zo zegt de Bijbel ergens in de profetie van Habakkuk, van te reine ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Daarom moet hij er wel tegen ageren. En dat doet hij in zijn toorn. En die toorn is actief. Die toorn wordt wel vergeleken met vuur. Nou, u weet wat vuur is. U weet als er ergens een brand uitbreekt, dan is dat vuur actief. En dan kun je dat zien aan de verwoesting die er door dat vuur wordt aangericht. En als de brand weer klaar is met het blussen van de brand, dan blijft er een geblakerd huis achter waar ramen van ingestort zijn en waarvan het plafond naar beneden gekelderd is en waar de muren zwart geblakerd zijn en waar eigenlijk één grote chaos geweest is, het ontstaan is. Vuur laat zijn verwoestende kracht zien. En zo is het ook zichtbaar als de Heere zijn toorn laat branden en als hij met zijn toorn in zijn oordelen mensen treft. Dan worden Adam en Eva verbannen, uit het paradijs weggejaagd. Dan verwoesten de wateren van de zondvloed de ganse aarde. En alle inwoners van de aarde komen om, behalve degenen die van God permissie gekregen hebben om in de ark veiligheid te zoeken en te vinden. Dan keert God de steden van de vlakte, Sodom en Gomorra, om, als hij vuur en zwavel uit de hemel doet regenen om de goddeloosheid van die mensen te bezoeken. Dan valt er vuur uit de hemel op de twee oudste zonen van Aaron, die op een verkeerde manier het offer brengen en het altaar bedienen en daardoor Gods ongenoegen oproepen. Dan scheurt de aarde en Korach, Datan en Abiram zinken in die aardspleet weg. Als Gods toorn gaat ontladen, dan is het gevolg verschrikkelijk. En zo laat het woord van God ons aan de hand van die voorbeelden, en er zouden er meer te noemen zijn dan ik zojuist deed, zo laat het woord van God in allerlei voorbeelden keer op keer weten dat de Heere de zonden van de mensen niet altijd tolereert. Hij kan langmoedig zijn, hij is langmoedig, soms ook wonderlijk lang langmoedig, zodat we wel eens denken dat de Heere vergeet om rechtvaardig te zijn, als de goddelozen maar kunnen doen zoals het dan ons voorkomt, als ze zich maar kunnen uitleven in het kwaad en de Heere kennelijk nauwelijks of helemaal niet reageert. Maar vergis u niet, de langmoedigheid Gods moet ons niet doen denken dat bij de Heere uitstel ook afstel is. De langmoedigheid Gods moet ons niet tot de gedachte brengen waar sommige mensen volgens de tweede brief van de apostel Petrus in de eindtijd toegebracht zullen worden, dat al die dreigingen niet eens door zullen gaan. Waar blijft nu de dag van zijn toekomst? Hij dreigt wel, maar het gebeurt niet. Nee, laten wij ons niet laten misleiden. God is groot van geduld, maar niet eindeloos van geduld. Want als hij dan echt te rein van ogen is, dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, dan moet het wel waar zijn wat de apostel zei, en ik citeerde die woorden uit Romeinen 2, dat degene die toch maar doorgaan in die weg van zondigen en die de langmoedigheid Gods niet opmerken en die er geen erg in hebben dat de Heere hen spaart om hen nog gelegenheid te geven om zich van hun zonden te bekeren, dat die mensen zich toorn Gods als een schat vergaderen tot op het moment dat de Heere de tijd gekomen acht om af te gaan rekenen. Hij had lang geduld met die steden Sodom en Gomorra. En niet bij het eerste vergrijp greep God in. Hij stuurt zelfs eerst nog twee engelen naar Sodom toe om te kijken of ze de maat daar al volgemaakt hebben. En pas als de maat vol is, rekent God af. De Heer had lang geduld met de inwoners van Kanaan. En kennelijk, en dat is de andere kant van de zaak, kennelijk moest het nog 40 jaren langer duren. En wilde de Heere nog 40 jaren langer geduld hebben met de goddeloze Kanaanieten. Zo moet u de zwerftochten van Israël in de woestijn ook eens bezien. Natuurlijk waren die 40 jaren zwerftochten een straf, een oordeel Gods op het ongehoorzame en ongelovige volk. Maar het waren tegelijkertijd 40 jaren van verlenging van de genadetijd voor de Kanaanieten. Maar toen kwam het moment dat de Heere af ging rekenen. Wilt u zo'n God niet? Hebt u liever een God van alleen maar liefde? En dus ook een prediking van alleen maar liefde. Met liefst alleen maar aandacht voor en nadruk op die deugd van Gods liefde en van Gods goedheid en van Gods barmhartigheid en zo nog een paar van de deugden Gods. Wel, gemeente, die God bestaat niet. Die God bestaat niet. Die God is een product van menselijke fantasie. Is God dan geen liefde? Ja, natuurlijk, zeker. Zeker is God liefde. De apostel Johannes zegt het in die eerste brief die hij geschreven heeft, zelfs twee keer heel nadrukkelijk. God is liefde. En niet alleen de apostel Johannes is door de Heilige Geest gebruikt om die waarheid te verkondigen en op schrift te stellen. Dat is door de hele Heilige Schrift heen ook merkbaar, dat God de God van liefde is. En dat het daaraan te danken is dat zijn Zoon in de wereld gekomen is. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dat het daaraan te danken is dat gevallen Adams kinderen nog behouden kunnen worden. Dat is allemaal omdat God liefde is. Maar dat is niet alles wat van God gezegd mag worden en moet worden, omdat dat niet alles is wat God van zichzelf gezegd heeft. Als God liefde is, dan heeft hij ook zijn wet lief. Dan heeft hij ook zijn recht lief. Dan heeft hij ook zichzelf lief. En daarom is de keerzijde van zijn liefde, het is alleen maar de achterkant van zijn liefde. Want het is eigenlijk één geheel, al de deugden Gods zijn ook één in God. Maar de keerzijde van zijn liefde is zijn toorn. Daarom zegt de Bijbel ook, onze God is een verterend vuur. Gaat u maar eens mee naar Gethsemane. En naar Golgotha. Waarom was de heiland zo bang? Waarom? Waarom begon hij droevig en zeer beangst te worden? Waarom veranderde zijn zweet in grote druppels bloed die op de aarde afliepen? Was dat alleen maar de pijnen in zijn lichaam die hij voelde? Was dat alleen maar angst voor de vijanden die zouden komen met stokken en zwaarden gewapend en die hem gevangen zouden nemen? Was dat alleen maar vanwege het onrecht dat hem zou worden aangedaan als hij geen eerlijke behandeling voor zijn rechters zou krijgen? Was dat alleen maar omdat hij wist van de vijandschap van de mensen, omdat hij wist van het feit dat zijn discipelen hem allemaal zouden verlaten? Was dat de oorzaak van zijn vreselijke angsten en benauwdheden? Nee, waarom hij zo bang was en waarom hij struikelde in Gethsemane en waarom hij op de aarde viel zoals er toch staat. Dat is omdat hij de beker zag die zijn vader hem aanreikte. En wat zat er dan in die beker? De toorn van God. En die beker moest hij drinken. En die toorn moest hij dragen. Dat veroorzaakte zijn bittere en zijn bange lijden. Dat maakte het zo verschrikkelijk voor hem in de Olijvenhof. En later aan het kruis. Met name in die uren van de duisternis. Dat, de toorn Gods. En die toorn lag op hem. En waarom lag die toorn dan op hem? En waarom moest hij die beker nou drinken? Wel, u weet wat hij kwam doen. Hij kwam de plaats innemen van mensen. Hij kwam het overnemen van mensen. Wat? Alles wat zij moesten dragen. En wat zij moesten drinken. En waar zij onder moesten buigen. En alles wat er op hen lag. Als hij onder de toorn Gods komt en daaronder gaat bezwijken, dan is dat omdat hij die toorn van de mensen wier vertegenwoordiger hij is overnam. Dus de toorn ligt op hen. Hoe lang is dat al zo? En is dat met iedereen zo? Wel, ik kom even terug bij Paulus' woorden aan de gemeente van Efeze, als hij dat beeld tekent, dat portret tekent van hoe het er nou met die Efeziërs vroeger uitzag. Maar als hij dat portret getekend heeft, hoe ze toen waren, wel, en toen ze wandelden naar de eeuw van deze wereld en naar de overste van de macht der luchten van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En toen heeft hij ook van die Efeziërs in hun vroegere staat, in hun vroegere verloren staat gezegd, toen waren jullie kinderen des toorns. En het is eigenlijk een afschuwelijk portret dat de apostel Paulus daar tekent en ophangt, zodat de Efeziërs het nog eens goed zullen zien. Maar als hij dat portret van die onbekeerde Efeziërs van vroeger tekent, dan hangt hij er onmiddellijk een ander portret naast. En wat staat er op dat andere portret? Zijn eigen beeld. Hij was toch geen heiden? Hij ging toch nooit naar een afgodstempel? Hij was toch niet zo'n verschrikkelijke vijand van God die zich uitleefde in allerlei gruwelijke dingen zoals dat in de heidense godsdiensten soms wel gebeurde? Paulus was toch een hele fatsoenlijke Jood, een man die naar de ijver van de wet ook nog onberispelijk leefde, zo kan hij dat ook nog schrijven? Jawel, dat mag allemaal zo zijn. Maar de apostel heeft iets meer gezien dan de buitenkant. Toen, zo mag hij ook wel zeggen, toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. En toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Dat heb ik allemaal schade en drek geacht, schrijft de apostel in Filippenzen 3. Want hij had een blik geslagen in zijn eigen hart. En toen had hij gezien wat hij nooit eerder zag en wat de mensen aan de buitenkant, die als ze tegen hem aankeken, ook niet konden zien. Maar toen had hij iets gezien van wat God zag. En daarom kon hij dat andere portret ernaast hangen. Want je hoort het toch wel als je Efeze 2 vers 1 tot 3 leest, dat de apostel ineens overgaat van gij naar wij. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. We zijn precies gelijk. We zijn precies eender. Jullie met je heidense afgodische afkomst en ik met mijn vrome Joodse kant. Ik ben precies eender als jullie en jullie zijn precies als ik. Wij van nature kinderen des toorns. Dus het geldt van allemaal, ja, het geldt van allemaal. Paulus sluit zichzelf erbij in. En wanneer is dat nou begonnen? Wij waren van nature kinderen des toorns. Het hoort dus bij onze natuur. De natuur waarin we geboren zijn. Het is in feite al zo vanaf het moment dat we geboren zijn. En zo komt de apostel, net zo goed als in het Oude Testament David, om een ander voorbeeld te noemen, uit bij wat we dan wel noemen de erfzonde. Bij het feit dat een mens als hij geboren wordt, als een zondaar geboren wordt, als een kind van Adam. Ja, maar daar was ik niet bij. Nee, dat neem ik graag aan dat u er niet bij was, althans niet in levende lijven. Ik zou het ook nooit gedaan hebben. Oh nee. Het is ook niet eerlijk van God om mij aan te rekenen wat Adam heeft gedaan. Gemeente, ik zou maar zwijgen, want God luistert naar zulke praat niet. En zulke bezwaren, je kunt ze wel inbrengen, maar de Heere rekent er niet mee. En denk nu maar niet dat het onrechtvaardig van God is om te handelen zoals hij handelt, ook met Adams nageslacht. Denk nou maar niet dat de Heere daarin onbillijk is en dat hij maatregelen neemt die hij niet zou mogen nemen. Want God doet geen onrecht. Hij doet het nooit. Ik weet wel, dat is een geloofsvooroordeel, maar het is wel waar. Het is wel waar, God doet nooit onrecht. Ook niet als hij mij aanrekent wat Adam deed. Ik deed het trouwens in hem. Ja, en daar hoef ik nou niet lang over te redeneren. Ik hoef daar eigenlijk alleen maar mijn hoofd bij te buigen. En daaronder te bukken en te zeggen, Heere, u bent recht in al uw weg en werk. Als ik dat niet meer geloven kon, Heere. Dat u recht bent in al uw weg en werk, ook als u deze dingen van mij zegt, dan heb ik helemaal niks meer over. Dan kan ik wel ophouden, dan kan ik wel een eind aan mijn leven maken. Dan is er geen verwachting meer, echt helemaal geen verwachting meer. Als ik niet meer kan geloven dat u rechtvaardig bent, Heere, dan is er geen enkele hoop meer voor een verloren mens. Maar laten we dat vasthouden. Dat u goed bent, dat u rechtvaardig bent in al uw richten. En dat u nooit een zondaar meer aanrekent dan wat hem aangerekend dient te worden. Maar het betekent wel dat de mens als zondaar geboren wordt. Ik ga nog verder terug. Vanaf het moment dat zaadcel en eicel samensmelten, is die mens in wording een zondig menskind. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat is Davids getuigenis. En dat zegt David niet zoals sommige theologen die tekst willen uitleggen om zichzelf te verontschuldigen. En de schuld eigenlijk op zijn moeder te leggen. Alsof hij zeggen wil, ja, ik kan het ook niet helpen dat mijn moeder zondigde toen ze mij ontving. Wat een oneerlijke exegese, nietwaar? Maar je komt het soms tegen. Maar David erkent van zichzelf dat hij nog nooit gedeugd heeft. En dat hij altijd al zondaar geweest is. En nooit vlekkeloos geweest is voor God. David erkent dat er in hem een vuile bron van wanbedrijven is. En dat het daardoor komt dat hij zondige dingen zegt. Dat hij zondige dingen doet. Dat hij zondige gedachten denkt. Nathan is geweest. Met zijn niet sparende prediking. Dat is ook wat geweest voor die profeet om naar de koning toe te moeten. Met die boodschap van Gods wegen. Gij zijt die man. En ik weet niet hoe Nathan die boodschap gebracht heeft en hoe hij die opdracht van de Heere verwerkt heeft. En ik kan me best voorstellen dat hij dat met knikkende knieën gedaan heeft toen hij naar het paleis ging. Maar het moest. En hij had geen andere boodschap voor David op dat moment. Gij zijt die man. En toen had David oog gekregen voor zijn zonde. Ja, natuurlijk had hij zijn zonden eigenlijk al veel eerder gezien. Natuurlijk, en Psalm 32 laat ons dat weten, dat in die periode dat David zijn zonden niet bekende, hij in zijn geweten wel last gehad heeft van zijn zonden. En ook wel geweten heeft voor God wat er niet deugde. En dat die hele weg met Bathseba en alles wat daarna gekomen is, Gods ongenoegen had opgeroepen. David heeft dat in zijn binnenste geweten. Natuurlijk, deze man had een nieuw hart. Deze man had omgang met de Heere gehad. Deze man had kennis aan de genade Gods gehad. Deze man kende de verborgen omgang met de Heere. Maar dat was helemaal weg in die tijd. En dat heeft hij gevoeld in zijn binnenste ook. En hij wist ook waarom het kwam. Maar hij brak er niet onder. Hij boog er niet onder. Hij erkende het niet. Hij hield zichzelf op de been. En hoe hij het gedaan heeft, zo heeft hij het gedaan. Maar hij heeft geprobeerd stand op te houden tegenover de mensen. En eigenlijk tegenover zichzelf. En ook nog tegenover God. En tegenover God wist hij, dat kan niet. En hij wist dat het een keer zo ver moest komen. Dat weet een kind van God als die op een verkeerde weg is. Dat er een moment moet komen dat hij wel breekt. Dat het eerder nooit goed komt. Dat hij nooit meer bij de Heere terug kan keren. Tenzij hij eerlijk gemaakt wordt. Maar dan moet de Heere soms een middel gebruiken. Een hard middel. Omdat die mens zo hard is. En toen kwam Nathan. En toen zei Nathan dat. En toen zag David het. En toen brak hij er wel onder. Maar toen liet God hem ook nog wat anders zien. Toen is David verder ingeleid in hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Toen heeft David het gezien. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Kwam dat nou dat ik die blik niet kon afwenden van Bathseba? Hoe kwam dat nou dat ik mijn knechten uitgestuurd heb om haar uit te nodigen? Hoe kwam dat nou dat ik dat gebod van de Heere opzij gezet heb? Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Hoe kwam dat nou vandaan dat ik Joab een brief gestuurd heb om Uria voor in de strijd te zetten, zodat hij in de strijd zou sneuvelen? Hoe kwam het nou dat ik dat gebod, gij zult niet doodslaan, opzij gezet heb? dat kwam van binnenuit. Dat was nou omdat ik niet deug. Omdat mijn bestaan niet deugt. Omdat ik in mijn diepste wezen vijand van God ben. Zelfs na ontvangen genade. Want dat gebeurde niet voor Davids bekering, maar daarna. En nou zijn er meer plaatsen in de schrift waar je diezelfde waarheid tegenkomt. Van de erfzonde. Laat ik u nog een paar noemen. Want dat onderwerp is te ernstig dan dat we er zo makkelijk overheen kunnen stappen, gemeente. Ik ga naar het eerste Bijbelboek. Het eerste gedeelte van het woord van God. Dan al direct maakt de Heer het bekend in hoofdstuk 6 van het boek Genesis. En God zag, vers 5 van dat hoofdstuk, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijn harten te allen dagen alleenlijk boos. Dat moest God constateren, dat het gedichtsel van s mensen hart te allen dagen alleen boos is. Verderop in het 8e hoofdstuk, dat is na de zondvloed. Dan zou je zeggen, dan zijn de mensen, de goddelozen, allemaal uitgedelgd. En er is Noach nog over met zijn zonen en zijn schoondochters en zijn vrouw. En voor de rest is er niemand meer, maar dan zegt de Heere, ook ten aanzien van dat handjevol mensen dat nog overgebleven is en hun nakomelingen straks. De Heere rookt die lieflijke reuk en de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van s mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Dus dat is Gods oordeel over Noach en over zijn zonen en de rest van de familie ook. En om het dan maar met het Nieuwe Testament verder te zeggen, Jezus' eigen woorden in het 7e hoofdstuk van het Markus-evangelie. En laat het tot u doordringen, gemeente, en kon het zijn tot in het diepst van ons hart tot ons doordringen, wat Jezus hier zegt. Want van binnen, uit het hart der mensen, komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. En wanneer begint dat nou? Wel, ik zei het u al, zo komen we op de wereld. En de dingen die hier door de Heer Jezus genoemd worden, als de zaken die in ons hart allemaal aanwezig zijn en die van tijd tot tijd uit ons hart opborrelen, daar zijn ook een aantal dingen bij die je niet alleen maar bij volwassen mensen ziet, maar die je ook bij kinderen al ziet ontwikkelen. Kwade gedachten. Gierigheid. Ik wil dat hebben. Ik wil dat ook hebben. Dat hoor je een kind al zeggen, nietwaar? Kinderen vormen geen uitzondering. En daarom als kinderen zalig worden, dan gaat dat in een kinderleven ook in de weg van de bekering. Sla dat stuk niet over, ouders, in de opvoeding van je kinderen. Want hoe lief ze ook zijn, althans hoe lief ze, jij ze ook vindt, ze hebben een boos hart. En ze kunnen in het Rijk van God niet komen tenzij ze opnieuw geboren worden. Een kind zondigt en heeft daarom ook schuld. En een kind kan alleen maar zalig worden door geloof, ja, door de Heer Jezus lief te hebben, ja, maar ook door berouw te hebben en de zonden te belijden, ook tegenover God, en vergeving te ontvangen. Kinderen kunnen net zo min als volwassene mensen geloven zonder bekering. Want ze zijn zondig. Ze kunnen soms ook al lieve dingen zeggen, nietwaar? Ze kunnen soms ook zo praten over, ik heb de Heere zo lief en zo. Neem dat maar serieus, want dat meent dat kind heus al op dat moment. Maar dat is het einde niet. Bekering is ook nodig. Jongens en meisjes, hebben jullie dat ook wel eens gezien? Hoe je hart eruit ziet. Je kijkt natuurlijk wel eens in de spiegel natuurlijk. En als je een bepaalde leeftijd krijgt, dan ben je soms bij de spiegel niet vandaan te slaan. Maar kijk je nou ook wel eens in de spiegel van Gods woord? En kijk je nou ook wel eens in datgene wat de Heere in zijn woord zegt over je hart? Je hebt een hoop dingen moeten leren in je jeugd. En je moet bij het ouder worden nog iedere keer leren, soms door schade en schande. Maar er zijn ook dingen die je nooit hebt hoeven te leren. Je hoefde niet te leren hoe je gemeen moest zijn tegenover een ander kind. Dat kon je zomaar. Je hebt nooit hoeven te leren hoe je je moeder moest bedriegen. Oh, je kon dat niet zo volmaakt, maar je wist wel een leugen te bedenken. Een smoesje. Dat hoefde je niet te leren. Want je had van binnen al een onderwijzer die het je leerde. Gemeente, geloven we deze dingen nog die God in zijn woord zegt? God openbaart ze in zijn woord met de bedoeling dat we ze zouden geloven en dat we ons zouden verootmoedigen. Al als we dit los gaan laten, en er zijn velen die hier eigenlijk niet van willen weten en die het dan ook maar laten voor wat het is en het niet noemen, want het is zo'n sombere, zo'n naargeestige kant van de zaak, dus praat er maar niet te veel over, maar laat je dit los. Laat je los dat de mens van inderdaad van nature geheel en al verdorven is en verloren is. En ga je zo langzamerhand toch geloven dat het wel erg met de mens is, maar toch nog weer niet helemaal zo erg. Niet zo absoluut verloren, niet van het allereerste begin af een kind des toorns. Nee, zo zwaar hoeven we dat toch niet op te vatten. Gaan we denken dat de mens wel erg ziek is, maar toch nog ziek. Dan kan die nog genezen worden. Gevolg van dat soort afwijking, dat is dat de Heilige Geest niet meer zo dringend nodig is. Want je kunt zelf wel een stukje van het werk uit handen van de Heilige Geest nemen. En je kunt zelf wel een bijdrage leveren aan je eigen zaligheid. De Heilige Geest hoeft niet alles te doen. Je kan zelf ook nog wel wat. En als het dan toch niet zo heel ernstig met ons is. En als die leer van de algehele verdorvenheid toch wel een beetje al te zwart getekend is in onze belijdenisgeschriften. Gemeente, hoeveel moet Christus dan nog voor ons doen? Kunnen we het zelf ook nog een beetje? Waarom moest het dan zo ontzaglijk zwaar in die laatste dagen en uren in het leven van de Heere Jezus? Waarom moest Hij zijn bloed dan geven? En zichzelf tot in de dood vernederen. Waarom moest Hij dan in die bange uren van de duisternis op Golgotha ervaren dat zijn Vader weg was? Gemeente, de zaligheid waar de Bijbel van spreekt is een zaligheid die alleen maar betekenis heeft voor een arme zondaar. Echt waar. En dat weet de duivel ook. En daarom ondermijnt de duivel deze leer. Hij is altijd bezig om hier de mensen op een ander spoor te krijgen. Hier legt hij de wissel om. En als de trein nou maar over die omgelegde wissel gaat, dan kom je straks op een heel ander punt uit dan waar je eigenlijk heen ging. Dominee, Vanmorgen preekte je over de Heer Jezus Christus. Het beeld van de onzienlijke God. De eerstgeborene van alle creatuur. Ik moet eerlijk zeggen, een preek over dat thema staat me veel beter aan dan een preek over een thema als dat van vanavond. Maar beste vriend, je bent hier niet in een restaurant waar je de menukaart voorgezet krijgt en waar je maar kan bestellen wat je eten wil. We worden hier niet op onze wenken bediend, maar we worden op Gods wenken bediend. En om het beeld van de maaltijd maar voor te zetten, wij moeten eten wat de pot schaft. En dat bepaalt God. Dat bepaalt de Heer, echt waar. En dat bepalen niet wij. En als wij het willen gaan bepalen, dan moeten wij zelf de Bijbel gaan herschrijven. En dan moeten we eruit laten wat we liever niet hebben. En dan moeten we dik benadrukken en accentueren wat we dan zo mooi vinden. Maar we zijn buiten de werkelijkheid die God ons heeft geopenbaard terechtgekomen. Hoe komt het toch dat een mens zo'n voorkeur heeft voor het een en dat hij het ander niet wil? Begrijp dat wel. Tuurlijk begrijpt iedereen dat. Dat begrijpt iedereen. Het is natuurlijk een boodschap die ons blijde dingen verkondigt, veel liever hoort dan een boodschap waarbij wij notabene van Gods wegen aangezegd krijgen dat we niet deugen. Tuurlijk willen we liever opgebouwd worden. Veel liever dan afgebroken. Natuurlijk hebben we veel liever dat ons een stukje grond onder de voeten gelegd wordt, waar je op staan kunt. En waar je nog, ja, jezelf in kan blijven. Veel liever dan dat al de grond onder onze voeten wordt weggehaald. Maar wij moeten wel leren dat de religie die God ons geopenbaard heeft in zijn woord een zondaarsreligie is. En dat de Heer Jezus, Jezus moest heten. Niet omdat hij de mensen een beetje op zou knappen. Niet omdat hij de mensen een beetje hulp zou geven. Niet omdat hij een beetje barmhartigheid zou betonen. Niet om onze problemen op te lossen. Maar dat hij Jezus moest heten, omdat hij zijn volk moest zalig maken van hun zonden. Daarom. En dat is ons probleem. En als dat nou maar echt in de beleving ook ons probleem was, gemeente, dan zouden we niet zeggen, ik heb liever een boodschap zoals dit of dat. Dan zouden we zeggen, echt Heere, alles wat u zegt, dat wil ik voor waar aannemen. Zeg het maar wat ik moet weten. Zeg het maar alles wat ik moet weten. Zeg het maar zo diep als dat ik het moet weten. Zeg het maar en pas het maar door uw Heilige Geest toe, Heere. Ik heb niks te zeggen, ik heb niks te kiezen. Maar uw woord alleen, wat het me ook zegt, dat zal ik aanvaarden. Daar zal ik voor buigen. Want de Heere zegt het met een bedoeling, met verschillende bedoelingen. Hij zegt het tegen David via Nathan, opdat David eindelijk eens een keer op zijn plek zal komen. De man had het zo moeilijk, toen Gods hand zwaar op hem drukte en hij zich maar verzette en hij maar weerstand bleef bieden. Hij had het zo moeilijk, zijn sap veranderde in zomerdroogte en God wil hem niet laten uitdrogen. God wil hem niet laten omkomen in zijn gewetensovertuigingen zonder dat hij van Gods genade te horen heeft gekregen. Maar wat moet God nou doen om een mens echt te overtuigen dat hij genade nodig heeft? Onverdiende gunst, wat moet de Heer nou doen om een mens zo ver te brengen dat die mens zal zeggen, gena, o God, gena. Moet hij alles onder zijn voeten toch wegtrekken? Als je daar nog ergens staan kunt, dan roep je nog niet om genade. Het was barmhartigheid van God. Ook als die profeet komt en zegt tegen David, gij zijt die man. Want David moet zichzelf leren kennen. En je moet voor God leren buigen. En als de Heere ons in diezelfde lijn deze en dergelijke boodschappen geeft, zoals hij ook zijn profeten en zijn apostelen gebruikt heeft, om het volk te verkondigen, dan is dat met de bedoeling dat de mens zou gaan ontdekken hoe het ervoor staat in zijn leven. Gods toorn rust op mij. Zolang ik nog onbekeerd ben, ja, zeker. En ook daarna. Ook daarna kan het weer gebeuren. Ook daarna kan het weer gebeuren als je van Gods wegen bent afgeweken. En als je het vlees de vrije teugel gegeven hebt. Een mens moet erachter komen dat hij zo verloren gaat. De Heere bedoelt het om een mens zover te brengen dat hij net als David ook zijn zonde gaat belijden. En niet alleen zijn zonde van dit en dat heb ik gedaan, Heere. Maar het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. De Heere trekt ook door. De Heere laat ons dieper graven. En de Heere opent onze ogen ook voor die andere nog verschrikkelijker werkelijkheid. Dat je nou eigenlijk vanuit je bestaan niet eens wat anders kunt doen dan zondigen. Omdat je bestaan enkel vijandschap tegen God is. En heb je dan, en dat is ook Gods bedoeling, niet alle reden om je te verootmoedigen? Als David eenmaal zover is dat hij zegt, het is toen en toen al begonnen. Het is eigenlijk altijd al zo geweest. Wie ben ik nou en wat is mijn leven nou geweest? En wat een dwaas ben ik dan toch geweest. Wat heb ik nou voor reden om zo hoogmoedig te zijn en zo op mijn strepen te staan en zo trots over te wezen? Wat heb ik nou eigenlijk voortgebracht in mijn leven? Als God het nou eens gaat wegen wat ik in mijn leven gedaan heb en wat God allemaal gezien heeft en waar hij overal getuige van geweest is, en als God nou eens een evaluatie zou moeten gaan geven van mijn leven, dan blijft er toch niks over. Daarom zegt Paulus, en dat is nou een christen. U vraagt misschien, wat is nou een christen? Nou, dat is nou een christen. Paulus zegt op dat alle mond gestopt wordt. Een christen, een echte, dat is iemand die zijn mond gestopt is. Die niks meer heeft te zeggen. Omdat hij het voor God verloren heeft. Ik weet wel, dat is niet alles, maar dit is wel zeker een onderdeel. En waarom laat God het ons verkondigen? Ja, en dan kom ik toch weer terug bij wat ik vanmorgen gepreekt heb. Want dan is de schrift één. En dan mag ik ook geen scheiding aanbrengen tussen zonde en genade. En de ene keer valt het accent sterker op dit en de andere keer sterker op dat, die kant. Maar dan kom ik toch weer terug bij wat ik vanmorgen preekte, de Heere Jezus Christus. Want nou kun je alleen maar gered worden door een volkomen zaligmaker, gemeente. En nou kun je alleen maar gered worden door een volkomen zaligmaker die ook nog een keer op al mijn noden past. En een van mijn noden is mijn erfzonde. Nou moet ik een zaligmaker hebben die ook die zonde weg kan nemen. Een zaligmaker die met zijn onschuld en volkomen heiligheid de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht kan bedekken. Met andere woorden, nou moet ik een zaligmaker hebben die geboren is zonder zonde. Een zaligmaker van wie de engel gezegd heeft, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal de Zoon van God genaamd worden. Een zaligmaker, geboren weliswaar uit de maagd Maria, maar ontvangen van de Heilige Geest. Een zaligmaker die voor God bestaan kan. Die vanaf het allereerste begin van zijn leven, van het moment van zijn ontvangenis aan, vrij gebleven is van alle besmetting der zonde. En die geen erfgenaam van Adam geworden is, Nu moet ik een zaligmaker heb ik nodig en ik moet een zaligmaker leren kennen. Die past op mijn ellendige toestand en wonder. Driemaal wonder van genade. Zo'n zaligmaker heeft God nou gegeven. Zo'n zaligmaker is de Heer Jezus Christus. En zo'n zaligmaker mag nu gepredikt worden aan ellendigen en verlorenen. En zo'n zaligmaker mag u aangeboden worden. Al klaagt uw geweten u aan dat u tegen al de geboden Gods gezondigd heeft en geen daarvan heeft gehouden. En nog altijd vanuit die verdorvenheid van binnen tot alle boosheid geneigd bent. Het staat God allemaal niet in de weg. Het kan onszelf in de weg staan. En als we onbekeerlijk voortleven, staat het ons eeuwig in de weg. En houdt het ons eeuwig buiten. Maar God in zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid en goede tierenheid. En of God de God van liefde is. Heeft terwijl hij geen enkele schade leed in zijn rechtvaardigheid. Een weg geopend waarlangs zo'n verloren mens als David was. Toch tot kennis van behoud kon komen. Die zaligmaker, die staat ook vanavond voor ons. En hij zegt, geef mij nou dat verdorven hart. Hoe vuil het ook is. Al is er geen goed woord van te zeggen. Inclusief die verdorven bron van alle wanbedrijven. Geef mij uw hart. Amen. We zingen Psalm 32, het derde vers. Samen danken. Genadige God, ook voor dit woord danken wij u. Hoe pijnlijk het ook is, maar het is nodig, Heere. Hoe zouden we ons ooit gaan verootmoedigen als we niet ontdekt worden en ontgrond? Hoe zouden we ooit die zaligmaker en de aangeboden verlossing aanleren nemen? Als we niet gingen beseffen hoe verloren we zijn, hoe zouden we ooit om behoud roepen als we nog altijd optimistisch over onszelf denken en van onze eigen mogelijkheden nog nooit zijn afgebracht. Maar Heere, het is wel nodig dat ook deze waarheid wordt toegepast door uw Heilige Geest aan onze harten, zodat we het niet alleen maar toestemmen, maar zodat we er ook onder gebroken worden. En zodat er plaats komt voor dat heil, dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Want dat is er, Heere, en daar geeft u ook getuigenis aan. En dat maakt u ook openbaar. En dat was Davids ondervinding toen hij zijn zonden uiteindelijk ging belijden. Gij naamt die gunstig weg. Heere, heilig uw woord aan ons hart. En geef dat wij u, Heere, in ons leven nodig mogen hebben en houden. Wees nu met ons, ook in de week die wij zijn ingegaan. Wilt u de dingen die we ons hebben voorgenomen zegenen en geven dat het alles wel mag lukken en dat uw gunst erover mag zijn. Heere, wilt u ons behoeden en bewaren voor alle kwaad. En wilt u over ons waken. Laat uw oog open over ons zijn. En wil ons onder de schaduw van uw vleugelen dekken. Wil ons bovenal bewaren voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Psalm 65, het tweede vers. De stroom van ongerechtigheden die de overhand op ons had, maar die door de Heere wordt weggenomen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.